onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 65, het achtste vers. En daarvan het eerste hoofdstuk. Ik noem u Zachariah 1.
In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zachariah, den zoon van Berechja, den zoon van Iddo, den profeet, zeggende: De Heere is zeer vertorend geweest tegen uw vaders. Daarom zegt tot hen: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, keert weder tot mij, spreekt de Heere der Heerscharen. Zo zal ik weder tot u lieden keren, zegt de Heere der Heerscharen. Wees niet als uw vaders, tot welke de vorige profeten riepen, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, bekeert u toch van uw boze wegen en uw boze handelingen. Maar ze hoorden niet en ze luisterden niet naar mij, spreekt de Heere. Uw vaders, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in eeuwigheid leven? Nochtans, mijn woorden en mijn inzettingen, die ik mijn knechten en profeten geboden had, hebben zij uw vaders niet getroffen, zodat zij wederkerende zeiden, gelijk als de Heere de Heerscharen gedacht heeft ons te doen, naar onze wegen en naar onze handelingen, alzo heeft hij met ons gedaan. Op den 24e dag in de 11e maand, die is de maand Schebat, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heeren tot Zachariah, den zoon van Berechja, den zoon van Iddo, den profeet, zeggende: Ik zag des nachts, en zie, een man rijdende op een rood paard. En hij stond tussen de midden, die in de diepten waren. En achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zeide: Mijn heren, wat zijn deze? En toen zeide tot mij de engel, die met mij sprak: Ik zal u tonen wat deze zijn. En toen antwoordde de man die tussen de midden stond en zeide: Deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordden den engel des Heeren die tussen de midden stond en zeiden: Wij hebben het land doorwandeld en zie, het ganse land zit en het is stil. Toen antwoordde de engel des Heeren en zeide: Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke hij gramgewijs geweest zijt deze 70 jaar? En de Heere antwoordde een engel die met mij sprak: Goede woorden, troostelijke woorden. En de engel die met mij sprak, zeide tot mij: Roep uit, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion, met een grote ijver. En ik ben met een zeer grote toren vertorend tegen die geruste heidenen. Want ik was een weinig toornig, maar ze hebben ten kwade geholpen. Daarom zegt de Heere alzo, ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen. En het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen. Mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Want de Heere zal Sion nog troosten. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. En ik hief mijn ogen op en zag en zie, daar waren vier hoornen. En ik zeide tot een engel die met mij sprak, wat zijn deze? En hij zeide tot mij, dit zijn die hoornen, welke Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. En de Heere toonde mij vier smeden. En toen zeide ik, wat komen die maken? En hij sprak, zeggende, dat zijn de hoornen die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd ophief. Maar deze zijn gekomen om die te verschrikken, om de hoornen der heidenen neder te werpen, welke den hoorn verheven hebben tegen het land Juda, om dat te verstrooien.
Verootmoedigen wij ons nu voor het aangezicht des Heren en smeken hem om zijn zegen. De Heren, gij zijt het waardig dat wij tot u komen op deze dag, die wij hebben mogen afzonderen als een dankdag, om in het bijzonder als uw gemeente gekomen zijnde in uw huis, uw heilige naam dank te zeggen, dat u ons gezegend hebt tussen dit dag en dan dag. Want alle goede gaven en alle volmaakte giften zijn afgedaald van den Vader der lichten. U hebt de akkers willen bevochtigen met de regen. U hebt ze vruchtbaar gesteld door de zon. U hebt ons land bewaard voor bijzondere rampen. Wij mogen in vrede met onze gezinnen in ons geliefd vaderland een plaats hebben. En bij dit alles, ja boven dit, hebt u ons beweldadigd met uw eeuwig evangelie. Heren, zouden we dan op deze dag u niet erkennen, omdat gij het gedaan hebt, ook in het afgelopen jaarseizoen, zo dikwijls een graven en slaven en draven geweest voor de dingen die vergankelijk zijn. Voor het goed dat onbestendig is. Ach, dan zijn we zo weinig bekommerd om de zaligheid van onze ziel en om de roem en de verheerlijking van uw grote naam. Heren, wij beleiden het voor uw aangezicht. Wil om al onze ontrouw ons niet verlaten. Wil ons ook in de komende wintertijd niet vergeten. Uw gemeente beschutten, bewaren, leiden en onderrichten in uw waarheid. Ja, geef dat we onder uw zegeningen verbroken onze handen tot u zouden uitstrekken en onze harten tot u opheffen, om als armen uw genade te begeren, die gij beloofde zondaren te zullen verlenen. Heere, gij hebt ook Sion wel gedaan. Ja, gij hebt gezorgd dat er voeding was in uw huis en leeftocht voor uw maagden. Gij zijt ons menigmaal ook aan deze plaats een goeddoend God geweest. Wij mogen uw naam daarvoor dank zeggen. U had ons een dorre woestijn. U had ons een uiterste wildernis kunnen zijn. Want nimmer hebben we enig uw goede tierenheid ons waardig gemaakt. Maar u wilde uw ontferming aan ons betonen. En u zijt dikwijls onverwacht een verrassend God geweest. Heren, doe dat ook in het verdere. Want ook dan zullen we het niet verdienen. Ook dan zullen we onze weg voor u weer verkeren. Maar wil u ons dan vasthouden? Wil u ons dan voorgaan, o getrouwe herder, die kwam om het verbrokene te verbinden en om het verstrooide bijeen te vergaderen en om het kreupelen te genezen en om aan de armen het evangelie te verkondigen? Heren, dat we zo ook uw trouw zouden bemerken en zouden schuilen onder uw vleugelen. Heren, wil u gedenken aan de jeugd der gemeente. Wil u ze ook op deze dag, nu ze met ons gekomen zijn, en voor zover ze met ons gekomen zijn, er een indruk van verlenen, dat ze nu het grote voorrecht mogen hebben, onder de beademing van uw eeuwige evangelie te mogen leven. Dat zij mogen weten de weg die naar de eeuwige gelukzaligheid leidt. Daar er zoveel andere jongens en meisjes nooit horen van dat eeuwige goed. Van dat leven met God. Van die blijdschap en die vrede in uw dienst die onvergankelijk is. Maar Heere, geef u dan ook dat ze in hun jeugd hun hart aan u zouden bevelen. Dat ze zouden zoeken dat goed dat niet vergaat. Aan hun schepper gedachtig zijn in de kwade dagen komen. En eer de jaren naderen van de welke zij zeggen zullen, ik heb geen lust meer in de dienst des Heren, opdat ze u nu zouden zoeken, gedachtig aan uw belofte. En die me vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Heren, gedenk ook aan uw kinderen, in welke staat en stand van hun leven ook, in welke omstandigheden ze ook verkeren, maar al degenen die uw naam beminnen. Ach, u zijt ook in het verleden een helper geweest, een redder in nood. Dan mag het water wel eens tot aan de lippen gestegen zijn. Maar dan heb u toch bewaard. Dan zorgde u toch dat uw kerk, uw duiven, niet door het wild gedierd verslonden werd. Dan zijt u een sterkte geweest. Als we dan gingen door het water, u was bij ons. En door de rivieren, ze hebben ons niet overstroomd. Heren, nu hopen wij ook op u. Dat u in de toekomst ons niet zult verlaten. Dat u aan onze rechterhand zult staan. Dat u ons altijd zult onderhouden. O, gij kunt het doen. Omdat u al onze schuld hem hebt toegerekend. Die in de strijd alleen gestaan heeft. En staande is gebleven. Die gezegd heeft. En ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts. Omdat u een volk. Wat de druk en het kruis menigmaal moede is. Ziende op hem vrolijk het kruis. Verder zou dragen. Heere, gedenk ze. Die nog geen volkomen geloof hebben. De zwakken in het leven der genade, de aangevochtenen en de bestredenen, maak ze vast, Heren, op die rotssteen die onwankelbaar is, die in de stormen van uw toorn is staande gebleven. En waar u van gezegd hebt, dat een ieder die het huis van zijn hoop op deze steen rotbouwt, in der eeuwigheid niet beschaamd zou worden. Ja, ontsluit u voor de zulken de poorten der gerechtigheid. Ja, mogen we het allen nog eens ervaren. In deze uur, dat die poorten nog geopend zijn, waardoor schuldigen mogen ingaan, waardoor een wederhoorig kroost met God gemeenschap oefenen zal. Heren, verberg uw aangezicht niet, maar doe het gunstrijk lichten, was u ons van onze zonde, onze erfschuld, onze dadelijke zonde, alles wat ons ter nederdrukt, ons gode ongelijkvormig leven. Ach, we kunnen tot u niet opklimmen. We zijn zo arm geworden door de zonde. Maar Heere, toch zien onze ogen op u. Beschaam dan in het hart uw kinderen de stille hoop niet die ze van u hebben. Heere, ze kunnen toch met de zonde niet meer leven. En met de wereld niet meer, nee. Hun hart hebben ze toch aan u verpand. En aan uw dienst. En u zult het gekrookte riet niet verbreken. En het rokende lemmet niet uitblussen. Misschien zijn er vanavond ook wel. Voor wie de last des levens te zwaar wordt. Die het alleen niet meer kunnen dragen. Gedenk u ze dan. En vertroost u ze. En zeg ze toe dat u ze helpen zult. Laat ons uw stem eens horen. Uw stem is zoet. En uw woorden zijn vriendelijk. En genaai op uw lippen uitgestort. Ach, grote ontfermen. Gij zijt onze God. Waar zullen we anders heen gaan? We nemen de toevlucht tot uw beloftenissen. Tot uw barmhartigheid. Gij hebt ze geschonken aan ellendigen. Om aan armen uit genaai hulp. Ter verlossing te tonen. Gij hebt het altijd gedaan. Heren, verlaat ons niet. Zie op ons neder in genade. Als ook op onze zieken. Die ernstig ziek zijn. Heren, breng ze aan uw voeten. Met hun droefenis en met hun leed. Op deze dankdag. O, dan is een dankdag. Ook altijd een boetedag. Dan is een dankdag. Ook altijd een biddag. Want als we zien mogen wat we nog hebben. En wat we verdiend hebben. Dan kunnen we niet anders. Dan gaan smeken en bidden. Dan kunnen we ook niet anders dan in boete en berouw zeggen. Heer, ik heb het niet verdiend. Maar ik hoop toch op uw genade. Verlaat me niet. Want u zijt mijn hulp geweest in al mijn zielsverdriet. Heer, kent u dan ook al de noden van de zieken. En wil u ze liefderijk genezen. Ach, wil in alle omstandigheden uw sterkende hand hun doen gevoelen. Gedenk u aan alle die rouw dragen, die in moeite en zorg hun wegen gaan. Gedenk u zijn wezen tot een schuilplaats. Heere, wees ook met ons land en volk, met ons vorstenhuis, met onze geliefde vorstin, met de regering ook van deze plaats. O, we bevelen op deze dankdag uw ganse kerk aan u. Al de arbeid der liefde verricht en diensten van uw koninkrijk waar ook. Ook op de zendingsvelden keur u het goed en zegen u het Heere. Ja, wil ook in onze harten uw vrede werken. Mogen we ook vanavond zo spreken dat het uw hoge goedkeuring zou kunnen wegdragen. Dat uw volk nog ontdekt werden aan hunzelf, aan de breuk, aan de kloof, aan het gemis. Opdat daaruit ook een roepen kwam tot die verlosser, die nog heden gereed staat om onder zijn armen te vergaderen, alle die geen helper hebben. Heere Jezus, wil u dan zoals die grote bedienaar van uw heiligdom, dit deeltje van uw kerk voor uw rekening nemen, in vreugde en in smart, in droefenis en in blijdschap, in voorspoed en in tegenspoed, in ziekte en onder gezondheid. Wil ons in alles wat u over ons brengt, aan u verbonden doen blijven. Met onze kinderen, neem u al onze overtredingen van ons en baan u ons de weg in de gerechtigheid van uw dierbare Zoon, onze Heere Jezus Christus, in wiens naam wij de vervulling onze noodlust van u begeren. Hoor ons, Vader van alle barmhartigheid, om uw verbondswil. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 56, het vierde en zesde. Prediken. Op deze dankdag vindt u in Psalm 126. Psalm 126, de versen 5 en 6. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende. Maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. Deze tekst spreekt ons van zaaiing en oogst. Wij letten achtereenvolgens ten eerste op een wenend zaaien en ten tweede op een juichend maaien. Dus deze tekst, zeg ik, spreekt ons van zaaiing en oogst. En wij letten achtereenvolgens op een wenend zaaien en ten tweede op een juichend maaien. Deze 126e psalm is een oogstlied. Een lied hamalot, ook wel als reislied gebruikt. Wij vinden in de Bijbel veel beelden aan de natuur ontleend, door God gebruikt om geestelijke zaken uit te drukken. Menigmaal is de arbeid op de akker der wereld, het zaad daar gestrooid, of het rijpende graan, of de arbeid daaraan verricht, een beeld van het leven in het koninkrijk Gods. Dat is ook begrijpelijk, want de Bijbel is een boek in het oosten geschreven door een volk wat in zonderheid leefde van de landbouw. Deze beelden spraken hun aan, meer dan enig volk, opdat ze er dagelijks mee geconfronteerd werden. Elke Israëliet wist wat ermee bedoeld werd, wanneer er gesproken wordt van een zaaien op rotsen, van een zaad dat verstikt wordt onder de doornen, van een zaad dat op de rotsgronden terechtkomt of op de paden die door de akkers liepen. Elke Israëliet begreep wat ermee bedoeld wordt, wanneer de leiding Gods met zijn volk wordt voorgesteld als een herder met een kudde. En zo ook hier in deze psalm. Elke Israëliet wist wat ermee bedoeld wordt, als er gesproken wordt over de moeite van het zaaien, over de onzekerheid daarmee gepaard gaande, maar ook over de blijdschap van de oogst, omdat de oogst in zonderheid ook in het oosten in Palestina zeer afhankelijk was van de regen. Ik zeg dit lied Hamaloot is ook een reislied. Deze liederen Hamaloot zijn in zonderheid ook gezongen door de Israëlieten wanneer ze uit hun steden, dorpen en vlekken optrokken naar Jeruzalem op de hoge feesten om Heere aangezicht te zoeken van boven het verzoendeksel. Om daar voor Gods aangezicht te verschijnen na soms weken en maanden aan hun plaats verkeerd te hebben en dan met hun offerdieren te mogen opgaan om de gunst en de goedertierenheid van God te mogen afbidden in zijn tempel. Dan werden deze liederen gezongen in het opgaan naar de heilige stad, of in het beklimmen van de trappen. Sommigen vertalen het ook liederen der trappen. Nu zo is ook deze 126e psalm zo'n reislied, gezongen in zonderheid bij die bijzondere gelegenheden wanneer het volk opging naar het huis des Heren. En wat wordt hier dan in bezongen? In deze 126e psalm wordt de verlossing bezongen. De verlossing van Israël uit het slavenhuis, uit het diensthuis van Babel. Als de Heere de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zeide men onder de heidenen, de Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. Het was dus zo dat eindelijk aan het eind van de ballingschap, aan het eind van de 70 jaren Israël verlost werd, door een machtige arm, door een sterke hand, is u straks voorgelezen, uit Zacharia 1. Op de voorbeden van de ruiter op het rode paard, verwekte de Heere Kores, die op een ongedachte wijze en manier het volk van Israël in vrijheid liet heen gaan, om stad en tempel te gaan herbouwen. O, ze wisten niet waar de verlossing vandaan kwam. Ze zeggen het zelf, het was alsof we droomden. We kunnen het nog niet begrijpen dat God op zulke wijze ons gehoorde, toen het nacht was, in Israëls volksleven, toen de vijand zich over Sion verhief en zeide, Hea, Hea, zij is gevallen, zij is gevallen, en ze zal niet weder opstaan. En toen de heidenen reeds het loflied der overwinning zongen over het volk wat in de kaken van het Babylonisch beest gevangen zat, toen stond God op met gunstige gedachten. En toen verwekte de Heere op het onverwacht Kores de Persiaan, die het Babylonische Rijk onder de voet liep, en die om politieke redenen het volk der Joden vrijliet. Maar welke reden dat Kores dan ook gehad mocht hebben met het vrijlaten van het volk, God gebruikte hem als een instrument. En God noemde hem zelfs Kores, mijn herder. Die heeft hij verwekt om zijn erfenis, zijn bedroefde erfenis, uit het graf van Babel weder te brengen naar de hoogte van Sion. Ja, zeggen ze, wij waren gelijk degene die droomde. We konden het niet begrijpen. We begrepen niet waar de verlossing vandaan kwam. We hebben zulke gunst aan te wachten hadden. We konden er niet op hopen. We durfden er niet op hopen. Het was of dat het
of dat het voor altijd onmogelijk was.
En toen plotseling, toen heeft de Heere de hemel geschud. Toen heeft hij ons geschrei gehoord. Toen heeft hij het jaar onze vrijlating uitgeroepen. Toen mochten we de harpen weer van de wil gaan. Toen mochten we wederkeren naar Sion. Ja, zeggen ze, onze mond werd vervuld met lachen. En onze tong met gejuich. En zelfs de heidenen stonden verbaasd. Ze zeiden, wel, wat een wonder heeft de God van dat volk verricht. Hij is een enige God die zijn volk niet vergeet. In nood en in ellende. Ja, dan gaan ze zelf ook zingen. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Die zijn wij verblijd. Al die heidenen die waren enkel maar verwonderd. In plaats dat ze nou meetrokken met dat volk naar Sion. Ze waren verwonderd. Zo is het nog, mijn geliefden. Als God zondaar het heilig maakt, dan gebeurt dat altijd zo. Dat we van onszelf moeten zeggen, Heere, ik kan het niet geloven. Altijd maar weer opnieuw. Heere, ik kan het niet geloven. Ik zalig word. Ik naar Gods huis. Ik naar de hemel. Ik u eeuwig loven en prijzen. Ik, juist op het moment dat ik dacht dat de poorten der hel zich over mij voorgoed zouden toesluiten. Heere, dan ben ik al degene die droomt. Ach kom, wie van Gods kinderen heeft hier geen kennis aan? Wie heeft niet in eenzame nachten opgeblikt naar boven en gezegd, o God, mijn God, het is alsof ik droom. Zou ik bij u mogen komen, altijd bij u mogen wonen, zonder te scheiden meer, ik, o God. Ja, toen werd onze mond vervuld met lachen. De heidenen die zeiden, dat heeft God gedaan. Dat is geen werk van de mens. De God van dat volk is een ene God. Maar daar blijft het bij. De wereld verwondert zich wanneer goddelozen de weg van God gaan betreden. Wanneer ze in het huis van God komen. Wanneer ze van zondaren heiligen worden. Wanneer ze van werelddienaars dienaars worden van de levende God. En de heidenen zeggen, ja, het is een wonder. Het is een wonder. Maar ze laten ze gaan. Ze laten ze naar Sion gaan. O, waren ze meegetrokken. Waren ze meegetrokken, ze zouden ook gedeeld hebben in de vreugde des Heers. Want ook vreemdelingen krijgen een plaats en een naam in het midden van dat volk. En tenslotte, dan neemt Israël zelf deze zang over. En dan zeggen ze, ja, de Heer heeft grote dingen gedaan. Die zijn wij verblijd. De heidenen mogen zich verwonderen, maar wij zijn verblijd, zeggen ze. Ja, die blijdschap is meer dan verwondering. Toen Jezus geboren was, toen heeft Jeruzalem, toen heeft Bethlehem zich verwonderd. Maar er zijn er maar enkele geweest die zich verblijd hebben. Omdat de verlossing persoonlijk voor hen gekomen was. Omdat zij gekomen waren om die verlossing aan te nemen. En te aanschouwen en neder te buigen aan de krib van hem. Die uit de hemel was nedergedaald. Maar zoals nog. Ook in ons midden zijn er velen. Die als deze heidenen zich verwonderen. Wanneer er weer een kind des duivels een kind gods gemaakt is. Wanneer er weer een die je wel gekend hebt als iemand die het zo nauw niet nam met de dienst des Heeren. Toegebracht is tot de gemeente die eenmaal zal zalig worden. Maar wie heeft de lust met hen te reizen? Wie is er verblijd in de Heer omdat zijn arm nog is uitgestrekt? Omdat zijn hand nog groot vermogen heeft? O Heere, zeggen ze, ben onze gevangenis gelijk waterstromen in het zuid. Wat doet deze tekst er nu eigenlijk tussen? Ze waren toch verlost? Ja, maar hier heb je nou een kenmerk van een beweldadigde des Heeren. Want wat is er geschied? Zeker, daar is er van dat volk wel een groot deel teruggekeerd, wel een 50.000, maar dat was toch nog maar een klein getal, als men het geheel in ogenschouw nam wat naar Babel gevoerd was. O, daar waren er nog oneindig veel meer dan 50.000, die nog in het graf van Babel waren achtergebleven, om welke oorzaken dan ook. En nu zeggen die wedergekeerde, o Heere, dat is groot. Dat is groot dat u ons verlost hebt, we kunnen het niet geloven, maar Heere, er zijn er nog zoveel achtergebleven. Er zijn er nog zoveel in Babel, Heer. En die horen toch ook bij uw volk. En die dragen toch ook het teken van uw verbond. En die hebben toch ook eenmaal een plaats gehad binnen de heilige stad en in het heilige land. Heren, breng die toch ook weder. Heren, wend onze gevangenis. Merkt u wel? Ze zijn niet tevreden om zelf alleen maar verlost te zijn. Ze zeggen, Heren, dat is ons vlees en ons bloed. Dat zijn onze vaders, onze broeders, onze zusters, onze moeders en onze kinderen, Heren. Wij zijn samen met hen in gevangenis gegaan om onze zonde en nu zijn wij verlost. Maar laat die dan toch niet in dat gevangenhuis achter. Heren, wend onze gevangenis in hen die nog zijn achtergebleven. Gelijk waterstromen in het zuiden. Hier willen ze mee zeggen, Heren, zoals onze akkers bevochtigd worden. Nadat ze dor en dood
onder het zomerzonnevuur zijn uitgedroogd. Met de waterstromen die komen als de vruchtbaarmakende regen van het zuiden. Heren, wil u dan zo, zoals u de dorre akker verkwikt met het water wat van de hemel komt, wil u dan zo ook uw kerk verkwikken als waterstromen uit het zuiden. En breng dan al uw gevangenen weder en zie verder op uw erfvolk neder. Kijk, daar heb u nou een trek van het nieuwe leven. Als God de mens tot hem bekeert, tot hem trekt, met de koorden van de onveranderlijke liefde, dan is hij er niet tevreden mee om alleen het pad des levens te gaan. Dan wil hij ook die anderen, met wie hij samen de zonde en de wereld gediend heeft, met wie hij samen in ballingschap terechtgekomen is vanwege zijn ongerechtigheid, die wil hij mee hebben. Dan kan hij niet rusten, dan kan zijn blijdschap niet volmaakt zijn. Zolang als we hier in de wereld zijn, zal onze blijdschap nooit. Als we nog zien dat er achtergebleven zijn. Als er nog mannen en vrouwen, vaders en moeders. Als er nog kinderen zijn die nog in het graf van Babel nederliggen. Nog niet verlost zijn. O, dan is het de beden van zulke wedergeboren hart. O, heren, wend onze gevangenis. Want ze zijn onze been, is ons vlees en bloed. Gelijk waterstromen in het zuiden. En dan is er nog iets. De vreugde werd dus getemperd. Enerzijds. Doordat er nog zoveel achtergebleven waren. En anderzijds, doordat stad en tempel en het hele land van Palestina 70 jaren lang woest gelegen had. Onder de hand van wat vreemdelingen ten prooi geworden was van de verwoesting. En nu moesten ze daar terug. Die akkers die in tientallen jaren niet geploegd waren. Die moesten ze weer gaan bezaaien. En ze moesten naar Sion stoppen. Als een tuinhof. Niets, maar dan ook niets getuigde meer van de vroegere heerlijkheid. De heerlijke tempel van Salomo was niets meer van terug te vinden. Het huis van God was verwoest door de handen der geweldenaar. En ach, dan zou het kunnen zijn. Nu ze terugkwamen in het land. Nu ze de akkers weer moesten gaan bezaaien. Dat ze moedeloos bij de bakken zouden kunnen gaan neerzitten. En zeggen, o God, wat moeten we hier nou toch van terecht brengen? Hoe moeten we dit land weer vruchtbaar maken? Hoe moeten we hier op Sion's top weer bouwen? Wij arme mensen. En dat terwijl er in het land in plaats van helpers nog zoveel vijanden waren achtergebleven. Samaritanen die het 20 jaren lang belet hebben. Dat ze de tempel, het huis van God, konden herbouwen. En dan zegt de tekst, die met tranen zaaien. Zullen met gejuich maaien, want in hun blijdschap was er bange vrees. Grote smart, diepe droefheid, maar de geest der profetie breekt door in het hart van deze zanger. En hij zegt, het is waar, het zal een werken zijn, werken, werken met tranen. Maar God zal hij, die ons verlost heeft uit het gevangenhuis, de Babel, zal die ons laten omkomen in het beloofde land? Nee. Dan mogen het een zaaien zijn met raam. Maar eenmaal zullen we met gejuich. Maar dan gordde de Heilige Geest deze vrome zanger aan. Misschien is het een Ezra geweest. Een profeet des Heren. Die mij teruggekomen is met de balk. En die ook de boeken van het Oude Testament geordend heeft. Die veel werk gedaan heeft om de wet des Heren weer aan het volk te leren. Misschien is hij het geweest die door de geest der profetie het volk bemoedigd heeft, zeggende, het is waar. Het zal een zaaien worden met geween, maar God zal u eenmaal met gejuich doen maaien. Immers, zaaien staat altijd in het teken van geween, van droefheid, van armoe, van prijsgeven. Zo was het daar. Laten we het eerst letterlijk zien. In elke zaaiing is iets van het lijden. De akkers, ze moesten worden opengescheurd. Ze moesten worden verbrijzeld. Ze moesten als een zwarte, als een van alles ontblote akker, het rouwkleed worden aangedaan, is die waar? Zie maar, als de akker geploegd wordt, als hij gescheurd wordt, als hij vermorzeld en verbrijzeld wordt, dan is er geen aardje meer op te vinden. Daar is geen vruchtje meer op te zien. Hij ligt daar als het ware onder het zwarte rouwkleed. Daar is niets meer. Niets meer waar de landman van leven kan. Staat dat niet in het teken van de rouw? Staat dat niet in het teken van het lijden? In het teken van de onvruchtbaarheid, daar ligt die akker. Dor, kaal, koud, zwart, gescheurd, verbrijzeld, het rouwkleed aan. En in deze akker komt de landman om zijn zaad te werken. Zie het eerst maar letterlijk. Daar heb je Palestina als een woestenij. Het moet weer geploegd worden. De akkers moeten weer worden toebereid. De wijngaarden weer worden aangeplant. En de boomgaarden weer worden gezuiverd, voor zover ze niet zijn ondergegaan in de wildernis. Dat alles, dat kostte arbeid. Dat kostte moeite. Dat kostte traan. Ja, in bijzonder, dan zegt de dichter verder, dat er drie dingen gebeuren. Hij zegt in het zesde vers, die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende. Drie dingen dus. Daar wordt zaad gedragen, al gaande en tenslotte wenende. Zo komt de landman op zijn akker. Zaad dragen, dat is een vermoeiende arbeid. Straks wordt er in de tekst ook gesproken van een dragen. Maar dat is een dragen van de volle school. Dat is een dragen met gejuich. Dat is een dragen in de feestvreugde der verlossing. Maar dit is een dragen in de weg van het lijden. In de weg van het zaaien. In de weg van de smart. Die het zaad draagt. Dat men zaaien zal dragen. Dat is moeilijk. Zie de landman vooral vroeger. Toen er die machines niet waren zoals nu. Zie hem het zaad dragen. Het volle zaailagen. Of de tijl waar hij het zaad in heeft. Ziet het hem dragen. Het kost hem moeite. Het kost hem kracht. En hij gaat zaaien. Hij gaat het kostelijke zaad wegwerpen. Dat zaad waar hij de hele winter of de hele zomer zo zuinig op geweest is. Vraagt het maar aan de landman. Als hij ergens zuinig op is, dan is het op zijn zaad. Want dat zaad, dat moet bewaard blijven ten koste van alles. Daar moet hij immers volgend jaar toch immers zijn koren weer van oogsten. Zijn gewas weer van hebben. Op dat zaad is hij zijn. En dat zaad dat hij nou de hele zomer en misschien ook de hele winter zuinig bewaard heeft, dat gaat u nu wegwerpen in de lente. Zaaien, dat is arm worden. Zaaien, dat is alles geven wat je met zorg bijeen vergaderd hebt. Zaaien staat in het teken van het lijden. En vooral in het oosten, kijk, bij ons, wij hebben hier bijna nooit een misoogst in Nederland. Als het een is wat minder is, is het ander weer wat beter. Het ene jaar is wat beter dan het andere jaar. Maar wanneer onze boer zaait, dan weet hij wel dat hij ongeveer zo'n 60, 65 mut van de hectare kan dossen. Dat weet hij dan. Een best jaar een mut of vijf meer, een slecht jaar een mut of vijf minder. Maar dan weet hij toch ongeveer wel dat hij op zo'n 60, 65 mut rekenen kan. Vraag het maar aan de boer. En dat verschilt niet veel, maar zo was het in het oosten niet. Zo is het in Palestina niet. Oh nee. In Palestina, heb ik straks al gezegd, is men veel meer nog afhankelijk dan hier in Nederland van de regen. Want men kent daar niet de landerijen doorsneden met sloten. Men kent daar niet het grondwater wat altijd wel weer enige vochtigheid aan de bodem geeft. Al als het niet regende, ten tijde van de vroege regen en ten tijde van de spaderegen, dan verdorde de akkers onder de drogende zon, dan verbrandde het koren, al was het met nog zo'n kwistige hand gestrooid. Dus u begrijpt wel, als die landman ging zaaien, dat hij zaaide met vrees in zijn hart. Daar gaat zijn kostelijke tarwe, zijn kostelijk zaad. Heerlijk, wat zal er van terechtkomen? Zal de akker, de opgeploegde akker, het zaad ontvangen? En zal het zijn wortelen kunnen schieten in de akker? En zal het zijn vruchten kunnen voortbrengen hier? Oh, het kostte een moeite en verdriet. Hij wierp als het ware zijn zaad in een graf. En wat zou er van terechtkomen? De boer wist het, hij kon geen korrel laten groeien. Als hij straks zijn zaad kwijt was, dan was hij volledig, volledig op de Heere aangelegd. Dan zou er niets, maar dan ook niets meer door hem aan toe of af te doen zijn. Hij moest zaaien op hoop. Zaaien is geloofswerk. Als die landman niet geloofde, dan zaaide hij niet. Een schoon beeld van het geestelijke. Want zoals het was met die weergekeerde gevangenen, zo is het ook in het geestelijk leven. Zaaien met tranen. Zaaien staat altijd in het teken van de smart. In het teken van het lijden. In het teken van het arm worden. in het teken van het overgeven van alles wat je hebt. Maar zou de landman zaaien als hij niet hoopte op oogst? Zou hij uitgaan als een kostelijk zaad aan het graf der aarde toebetrouwd, indien hij diep in zijn hart niet hoopte dat God zijn regen zenden zou en zijn zonnestralen de akker zouden doorwarmen? Maar geliefden, zo is het ook in het geestelijk leven. Wanneer God het hart van zijn kerk, van zijn kinderen beroert, aanraakt, in bezit neemt, dan is het gelijk als deze akker. Wanneer hij de akker van zijn kerk, wanneer hij zijn gemeente gaat gereed maken, ja, wanneer die gemeente zelf de akker gaat toebereiden, wanneer dat kind van God zelf de akker gaat opscheuren, de akker gaat verbrijzelen, die akker gereed gaat maken om het zaad erin te strooien. Dat is een werk van moeite, van verdriet. Dat is een werk wat met zorgen en kosten gepaard gaat. Zaaienwerk, dat is arm worden, dat is ook zo in het geestelijk leven. En als u dan vraagt, wat bedoelt u daar dan mee? Wanneer wordt de akker dan verbrijzeld? Wanneer wordt de akker dan gereed gemaakt om het zaad te ontvangen? Ach, ik weet wel. Dan zou u kunnen zeggen, ja, dat gebeurt door de ploegschaar van Gods wet. Dat is ook waar. Maar toch, die wet van God, die kan niet alleen de akker verbreken. Nooit zal het hart van Gods kerk, nooit zal de ziel van Gods kind als een verbrijzelde ontvankelijk zijn voor het zaad van Gods evangelie. Alleen maar door de ploegschaar van de wet. O, denk er toch om. Daar kan veel kennis van ellende zijn, dat nog geen zondekennis is. Daar kan veel zondekennis zijn, dat nog geen kennis is, die gewerkt is door de Heilige Geest, die het hart verbrijzelt. Nee, weet je wanneer? Dat de akker verbrijzeld wordt. Wanneer God zijn ploegschaar gebruikt. Wanneer in de hand van Jezus Christus. Wanneer God die wet dienstbaar stelt aan het evangelie. Wanneer God zelf die wet gebruikt. Als die grote landman die nu eindelijk zijn akker vrucht wil doen dragen. En zulke ziel die zo verbrijzeld wordt. Die zo verbroken wordt. Dat is smarte. Dat is de weg van het lijden. De weg van de armen. Die zo heen gaat. Al zaaiende. Al wenende staat. Al gaande. Al wenende. Dat is de weg van het lijden. En toch. En toch. U moet het nooit onderkennen. U moet het onderkennen. U moet het nooit geringschatten. Daar is in dat verbrijzelen toch iets. Van de hoop op de oogst. Dacht u dat de boer, wanneer hij zijn akker ging ploegen, niet hoopte. Niet hoopte op vrucht. Wanneer hij zijn kostelijk zaad ging wegwerpen, dat hij niet hoopte op vrucht. Dacht u dat? Dan zou hij niet zaaien. Dan zou hij niet ploegen. Dan zou hij niet uitgaan om al die arbeid aan zijn akker te besteden. Zo is het ook in het geestelijke geliefde. Wanneer de akker van het leven verscheurd wordt. Wanneer hij bereid wordt om het koren te ontvangen. Dan geeft God ook in dat scheuren van de akker. In dat ploegen. In dat verbrijzelen geeft hij een hoop. Een hoop. Dat hij, die uit het diensthuis van Babel verlost heeft, in het beloofde land, al is het dan nog zo'n dorland, al is het dan nog zo'n woest land, toch de regenstromen zal laten nederkomen. Toch de verkwikkende zonnestralen zal nederzenden. Is niet waar? Want daardoor juist krijgt ook dat ploegenwaarde, dat zaaienwaarde. Dat heeft geen waarde op zichzelf. Wat heb je aan ploegen? Wat heb je aan zaaien? Als het niet op zou komen, dan zou het enkel maar de vergeefse arbeid zijn. En nu legt God ook in het hart van die geestelijke landman de hoop op de oogst. Dat is de hoop die ons onder het wenen staande houdt. Die ons onder het zaaien de moed niet opdoet, geeft niet waar? Hoe bedroevend dat het dan ook mogen zijn. Dat is de weg van het zaaien. En dan staat er in de tweede plaats. Het is niet alleen dat hij het zaad draagt. Maar er staat ook dat hij al gaande. En wenende. Al gaande. Moet u niet aan voorbij gaan. Die man die daar over het veld loopt. Al gaande. Van oost naar west. Van west naar oost. Van oost naar west. Elke keer weer opnieuw. Wel 20 keer, wel 50 keer, wel 100 keer over diezelfde act. elke keer weer opnieuw diezelfde gang. Alsof er nooit een eind aankomt. Al gaande staat. Ja, dat is het smartelijke van de arbeid. De eentonigheid van de arbeid. Het smartelijke. Het met tranen zaaien. Het met moeite werkzaam zijn. Dat geldt voor het natuurlijk leven. Voor zoveel. Oh, hoeveel huismoeders zijn er niet. Die al gaande zaaien. Troosteloos. Elke dag weer opnieuw. Alsof er nooit een eind aan komt. Ik ben nooit klaar. Hoeveel mensen zijn er niet. Die elke morgen weer opnieuw diezelfde gang over de akker van deze wereld gaan. En elke avond weer terugkomen. Al gaan. Maar zo is het ook in het geestelijke geliefde. Dat zaaien, dat is een werk van moeite. En van zorg. En van verdriet. Al gaande. Steeds leger. Steeds meer het zaad weggeworpen. Steeds armer. Al gaande. Je zult zeggen, wat bedoelt u daarmee? Ach, ik bedoel dit. In het geestelijke zijn er ook zoveel gangen. Die zo menigmaal bewandeld moeten worden. En dan bedoel ik in zonderheid de weg naar de binnenkamer. De weg waar je op uw knieën God smeekt. Al zijn. Met een hart vol angst en zorg. Heren, zou het opkomen. Heren, nu werp ik alles weg. Heren, nu neem ik de toevlucht onder de schaduw van uw vleugel. Heren, ik heb geen gerechtigheid en ik heb geen waarde. En als ik alles weggeworpen heb, heren, dan ben ik alleen van uw genade afhankelijk. Dan kan niemand me meer helpen. Dan kan u alleen het gezaaide, het gestrooide zaad vruchtbaar staan. Zo is het. Dat is een weg van moeite en van zorg. Dat geldt voor het werk der kerk in deze wereld. De arbeid der zending. Een zaaien met moeite. Al gaande, telkens weer opnieuw. Zou het vrucht dragen? God weet het. Maar de landman, hij gaat. Want het gaat, want hij zaait immers op hoop. Hij gaat en hij zaait in het geloof. Dat is ook de weg voor uw gezin. O gij die God vreest, dat is de weg voor uw gezin. Die het zaad draagt. Al gaande en wenende. Niet één keer, niet twee keer, maar al gaande. Totdat de zaaitijd voorbij is. Altijd maar bezig blijven om opnieuw dat zaad aan de akker toe te betrouwen. Hopende dat God het zou doen opkomen. Ouders, ten opzichte van uw kinderen. Laat ze niet te spoedig los. Of liever, laat ze nooit los. Zeg niet, ach, dat is hopeloos. Voor God zijn er geen hopeloze gevallen. Er is niemand te ver afgedwaald. Die herder, die kan ze tot aan het einde van de aarde nagaan. En zoeken. En vinden, gaat gij maar al gaande en wenende staat. Ja, in elk zaai is iets van dit wenen. In al deze arbeid is iets van de smaak. Weet u waarom? Wel, Israël komt straks op die dorre, onvruchtbare, woeste akker. En daar ligt iets in van de zonde. Want toen ze 70 jaar geleden naar Babel gevoerd werden, toen was dat om hun zonde. En als wij nou zo al gaande moeten smeken, om het heil Gods voor zijn kerk, voor ons gezin, in ons persoonlijk leven, dan komt daar iets in openbaar van de zonde. Als we niet van God waren afgeweken, waren ook onze kinderen niet van God afgeweken. Dan kregen we ook in ons zaad iets van ons eigen beeld terug. We hebben God verlaten. En daarom heeft hij ons naar Babel gezonden. En daarom is de akker woest geworden. En als hij ons nu in zijn grote genade terugbrengt, dan voelen we ook in dat zaaien iets van de smart der zonde. Of niet? Dan voelen we iets van de weedom, van het verlaten van God. Maar dat zal ons te meer aan God verbinden. Terwijl dat hij toch beloofd heeft dat het land zal vloeien van melk en honing. Terwijl hij toch zijn waarheid nimmer krenken zal. En o God heeft zijn trouw reeds betoond. Want hij heeft ze aanvankelijk reeds teruggebracht. En zou hij, die nu begonnen is Israël te verlossen, ze verlaten in het midden van de nood. Is dat niet de troost van onze ziel? Als hij ons begenadigd heeft. Als hij ons getrokken heeft met de koorden van zijn liefde. Als hij een haak in onze neus gelegd heeft. Als hij dat gouden koord der liefde in onze ziel gespannen heeft. Als we al zaaiende gaan, dan is dat onze hoop. Dan zeggen we, Heere, zoudt u me dan verlaten? Zoudt u me daarom al dit goede hebben doen smaken? Zoudt u me daarom vriendelijk hebben toegesproken? Om me nou op deze dorre akker te laten verkwijnen? Heere, breng al uw gevangenen weder en zie verder op uw erfvolk neer. Ook mijn kinderen, ook mijn ouders, ook mijn man, ook mijn vrouw. Trek ze hier. Trek ze uit die kuil van Babel. En breng ze hier in beloofde land. Breng ze hier, opdat ik hier met mijn kinderen u zou dienen. Bij uw huis, waar u gezegd hebt. En hier zal ik wonen. En dit is berust tot in eeuwigheid. Ja, dan heeft de Heere gezegd. Dan mogen de puinhopen gezien worden. Dan mogen de steden in de laagte niet meer zijn. maar God is gebleven. Klim op een hoge berg, o Sion. Hef uw stem op met macht, hef ze op. Zeg der kinderen Sions, zie hier is uw God. Dat betekent, God is gebleven. Wat er ook veranderd mogen zijn, maar God is gebleven. Op deze puinhoop zal ik wonen, zegt God. Dit is mijn rust, tot in eeuwigheid. Kom, waag het er eens op. Waag het er eens op. Zeg het eens, Heere, u hebt het toch beloofd. Abrahams God, die zijn verbond bevestigt van geslachten tot geslachten. Heere, breng al uw gevangenen weder, al gaande en delen. Dat is de weg van het armer worden. De weg van de smart. De weg van het sterven. De weg van het kruis. Maar, dat niet alleen. Daar is ook een belofte aan verbonden. En daar is hoop in het hart van deze zaaiers. Dat ze eenmaal met gejuich zullen mogen maaien. Zo is het in het rijk der natuur. Is niet waar? Maar zo is het zeker ook in het rijk der genade. Want nog eens, zou de landman niet hopen op vrucht. En zouden wij, in wiens hart God zijn goede werk begonnen is, zouden wij tot een prooi van het wild gediend in het land gesteld worden. Nee, hij die belooft, die is ook getrouw, die zal het ook doen. Zie maar, hij staat daar staan, die het zaad draagt, dat men zaaien zal. Gaat al gaande en welende, maar voorzeker, zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoon. Ja, zult u zeggen, straks in de hemel. Ja, dan volmaakt, maar hier ook in beginsel. Het is hier niet altijd de tijd om het zaad te dragen, al gaande en wenende. Ook hier mogen wij reeds zien dat het zaad opkomt, dat God regen en vruchtbare tijden geeft, dat het zaad zaaien bekroond wordt. En dan mogen de akkers nog niet totaal rijp zijn, dan mogen er nog grote stukken in de halm staan, soms nog niet in de aard, maar wij zien dan toch reeds de komst van het zaad, de opkomst van het woord van God. Wij zien toch reeds de vrucht van Gods ontferming. In de hemel zal de oogst volkomen zijn, maar hier zal het ook beginnen. Straks, dan is de tempel klaar, door veel wederwaardigheden, door veel smart en door veel tegenstand. Maar de Heere heeft gezegd, de handen van Zerubabel, die de grond van dit huis gelegd hebben, die zullen het ook volleiden. Hij zal de sluitsteen toebrengen met toeroeping, genade, genade deden zelf. Dat zal hij doen. Die Zerubabel, die zal de laatste sluitsteen leggen. Hij die het begonnen is, die zal het volleiden. Nu, onze grote Zerubabel, die een nauw oog heeft over zijn tempel, zijn heiligdom, die de grondsteen gelegd heeft, al is het dan dat ze 20 jaren niet kunnen arbeiden, vanwege de haat van de Samaritanen, vanwege de wederstand van de vijanden. Maar Zerubabel, die de grond van dit huis gelegd heeft, zal ook de sluitsteen toebrengen. God zal de waarheid nimmer krenken. Is u dat wel eens tot troost? Ja, ik weet, dat is u tot troost. En dan hoeft u niet te wachten totdat u in de hemel bent, om met gejuich weder te keren. O nee, ik weet het, wanneer de landman zijn zaad gezaaid heeft, wanneer hij alles kwijt is wat hij nog over had, dan komt voor hem de spannendste tijd. Dan komt voor hem de tijd van het wachten, van het uitzien. Want het gebeurt wel dat de landman in de herfst zijn beste koren al gaat wegzaaien. En dan komt de wintertijd, en dan komt de vorst, en dan komt de sneeuw, en dan komen de koude noordenwinden, en dan komen de lange, donkere nachten. O, dan beeft het hart van de landman wel eens, en dan vriest het weer, en dan dooit het weer. En dan ziet hij iets van de sprietjes naar boven komen. En dan worden ze geel. En dan buigen ze hun kopjes weer ter aarde. En dan zegt de landman, o, wat zal er van terecht komen. O, dan helpt het niet of de landman over de akker blijft lopen. Dan helpt het niet of de landman midden op het veld gaat zitten. Die tijd is voorbij. Daar komen ook tijden in het leven van Gods kerk. Daar komen tijden in het leven van ons hart, van ons zielenleven, dat we uitgezaaid zijn. Dat we uitgewerkt zijn. Dat de akker geploegd is, dat we het zaad eraan toebetrouwd hebben. Wat gaat de landman dan doen? Dan gaat de landman die God vreest zijn handen vouwen. Dan gaat hij bidden aan God. Dan is de tijd dat de Heere werkt. Dan zegt die Heere, daar ligt de akker in het rouwkleed. Daar is het zaad in de akker gezaaid hier. Nu komt de wintertijd, maar bewaar u het koren in de opgeploegde voren.
bewaar u het koor in de toebereide akker, opdat het zijn wortelen schieten zal. En Heer, als het u dan belieft, gij God des oogstes, kom dan in de lentetijd. In de lentetijd, naar de koude van de noordenwind, kom dan met de zon, met de zonne der gerechtigheid, opdat de akker zijn vrucht zal voortbrengen nu. Dat is ook in het geestelijke enigermate de bevinding van het hart, mijn geliefd. Daar komen tijden dat we zeggen, Heer, nou ben ik uitgebid. Nou ben ik uitgewerkt, nou ben ik uitgevraagd. Nou zien op u mijn schreeuwende ogen. En op u vertrouw ik in het verdriet. Nou ben ik alles kwijt, Heer. Maar naar u vlucht mijn ziel. Ai, help mij in mijn nood. En het is waar, dan kan de wintertijd lang duren. Dan kan de koude de ziel verkleumen. Dan kan het zijn dat ik niet heen of weer kan, geestelijk gesproken. Dat ik zeg, Heer, hier lig ik nu neer, wachtende op de lentetijd. Wachtende op de zon, wachtende op de stralen van uw vriendelijk aangezicht. Maar die God die zijn boog in de wolken gegeven heeft, in het natuurverbond, en die gezegd heeft dat zaaien en oogst zomer en winter niet zouden ophouden zolang de wereld staat, die zal ook bevestigen wat hij in zijn trouwverbond gezegd heeft. Bergen mogen wijken, heuvelen wankelen, maar het verbond mijns vredes weet van geen wankelen nog bezwijk. Nooit zal er zulk een zaad aan de akker zijn toebetrouwd. Dan mogen de nachten nog zo koud zijn en de stormwind nog zo fel over de akker waaien. Maar de lentetijd komt. O, alle gij die met tranen zaait, de lentetijd komt. Straks wordt de stem van de tortelduif gehoord. Want naar een bank, naar een nacht, zo bang, zo dicht, voert hij mij naar het eeuwig licht. Dat heeft hij toch beloofd. Dat heeft hij toch gezegd. Gij die met tranen zaaien, heeft hij gezegd, ge zult met gejuich wederkeren, ge zult met gejuich uw school verdragen in de school. Heeft hij niet gezegd, zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Daar is geen twijfel aan. Eer zal de hemel en de aarde vergaan, als dat hij de troosteloze zou laten vergaan. Want hij heeft gezegd, ze zijn zalig en ze zullen vertroost worden. Die zo gezaaien, die in het zaaien alles zijn kwijtgeraakt, alle rechten, want immers, nu kan de boer verder niks. Nu is hij volledig afhankelijk van Gods barmhartigheid. Maar is dat ook niet enigermate de ervaring van al degenen die met tranen zijn? Dan zijn er tijden in het leven dat ze zeggen, Heer, hier ben ik niet. Verdiend heb ik niets. Als u de regen inhoudt en als u de zon met wolken bedekt, dat het zaad in de aarde sterft. Ik moet de hand op de mond leggen. Ik moet zeggen dat u doorrijdt. En dat uw vonnis gans rechtvaardig is. En het hart kan beven onder de verkillende werking van Gods dodende wet. Het hart kan beven onder de vuistslagen van de vijand. Onder de koude adem van de Satan. Die alles, alles in de wintertijd schijnt te willen verderven. Maar o mijn geliefden, God zal zijn werk niet in de steek laten. De lentetijd zal komen. Wanneer zult u zeggen? Wanneer is die lentetijd? Wel, ach, wanneer de Heer zijn volk bedroefd heeft, dan troost hij ze weer. Want hij heeft geen lust aan hun kwaad en aan hun bederf. Maar hij kastijdt ons enkel. Opdat we aan zijn kastijding deelhebbende ons zouden verootmoedigen onder zijn krachtige hand. En als kinderen zich onder zijn tuchtigingen zouden gedragen. Opdat we afgebroken van onze gerechtigheid. Als arme uitgezaaide aan het eind gekomen landman. Onze stem met geween zouden opheffen om hulp. Uit zijn heiligdom. En zie, dan is het genoeg. Dan breekt hij de wintertijd door met die zon der gerechtigheid. En o, als die zon gaat schijnen en de akker van ons hart verwarmd wordt en het gestrooide zaad de warmte der zonnestralen gevoelt en hij met de regen van boven de akker bevochtigt, ja, dan komen er toch ook tijden dat de landman, zelfs voor hij zijn schoven naar de schuur draagt, verblijft. Ook dacht u dat hij niet verblijd was wanneer hij in de lentetijd het koren ziet groeien. Wanneer hij de halmen zich ziet vormen. Wanneer hij eindelijk de aar ontdekt. Ja, wanneer de aar zijn vrucht gaat voortbrengen. En eindelijk, wanneer de volle aar zich gaat buigen. Onder de kracht en onder de zwaarte van het rijpe graan. O, wat is de landman dan verblijd. Dan zijn er in het midden van de zomertijd al dagen dat zijn ziel opspringt van vreugde. En zo is het ook bij die geestelijke landlieden. Nog eens, boven niet te wachten. Totdat we in de hemel zijn. Er zijn ook hier tijden dat de Heere aan ons denkt. Dat hij naar de koude van de winternacht het vriendelijke van zijn aangezicht aan ons schijnt. En dat we toch iets zien opkomen van dat gestrooide zaad. Dat we iets in ons leven mogen bemerken van dat vertrouwen op God. van dat vluchten tot de Heer, van dat uitzien naar zijn sterkte, van dat leunen op zijn arm. En als we dat mogen bemerken, dan troost ons dat. Dan mogen we uit de vruchten van het geloof, van de oprechtheid van ons geloof, wel eens verzekerd worden. Dan mogen we bij onszelf wel eens zeggen, lieve Heer, dat heb ik niet van mezelf. Dat hebt gij gedaan. Daar komt u de eer voor toe. Nooit heb ik zo van u kunnen denken en van de weg der zaligheid. Zo teder is mijn hart nooit gesteld geweest. Zo ben ik nog nooit gespeend geweest aan de dingen van deze wereld als nu. Zo heeft mijn hart nog nooit op u geleund. Heere, dat is uw genade. Daar kom ik u ootmoedig voor dank, zeg. O, ik weet, dan zijn de schoven nog niet in de schuur. Maar dan zijn we toch al blij. Toch al blij. En u kan er ook in het opgroeien van het koor. Nu kan het ook in de tijd der voorbereiding hier, die aan de eeuwige gelukzaligheid vooraf gaat, nog wel eens storm. Daar kan zelfs in de zomertijd nog wel eens een hagelbui zijn. Daar kunnen veel beschadigingen aan het gewas worden toegebracht. Maar die God, die het beloofd heeft, die zal het ook doen. Dan mogen 20 jaar de herbouw van de tempel zijn tegengestaan. Maar straks dan zal het volk juichen bij de hernieuwde tempel. En dan zal de oude profeet Haggai zeggen dat de heerlijkheid van dit tweede godshuis groter zal zijn dan de heerlijkheid van de tempel van Salomo. Heeft God ons dat niet beloofd? Steekt hij ons daartoe niet een riem onder het hart? Ook in deze tijd des levens. Ja, dat is nu het wederkomen. Het wederkomen. Voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. Ja, mijn geliefde. En als u nu vraagt, hoe is dat mogelijk? Hoe houden we het uit in de zaaitijd? Hoe houden we het uit die ganse wintertijd? Dan zeg ik, oh, daar is maar één verklaring voor. Dat is deze. Dat God zijn tarwegraan op deze aarde geworpen heeft. Op deze gevloekte, zondige, kille, dorre, woeste aarde. Zijn tarwegraan. Die hier op de aarde gekomen is. Zie maar hoe dat hij geworpen is. Daar ligt hij. In de dorre akker. In de onvruchtbare akker. Daar ligt hij in Bethlehem stal. Daar ligt het reine tarwegraan. Gods alles. God is arm geworden. Door zijn zaai. Hij heeft alles gegeven wat hij had. Zijn enige zoon. En die heeft hij gegeven. Als een tarwegraan. Die moest naar diezelfde wet sterven. Want, zegt hij, indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het in de aarde valt en sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Zo moest ook Gods tarwegraan op de aarde vallen. En hij is gegaan. Al dragen. Al gaande, al zaaiende en al wenende. En het scheen alsof het alles vruchteloos zou zijn. Want toen dat edele tarwegraan stierf op het kruis hangt, toen was er maar meer een handdiscipelen over, een handvol. En enkele vrouw. En de rest scheen zich te hebben afgekeerd van de Heer der Heer. Het scheen alsof dit tarwegraan te vergeefs zou staan. Maar geliefde, hij heeft volleindigd het werk wat de Vader hem te doen gegeven heeft. En nu heeft de Vader tot hem gezegd, en als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal die zaad zien. Als zijn leven verteerd is in de aarde, dan zal die vrucht voortbrengen. En als u nu vraagt, hoe houdt Gods kerk het uit in stormgedruis? Hoe houden ze het uit in de wintertijd, in het kille koude winterseizoen? Dan zeg ik alleen maar, in de gemeenschap met dit stervende tarwegraan. En zo menigmaal we nu in ons sterven gemeenschap mogen hebben aan het sterven van dit tarwegraan, dan is er hoop op verlossing. Daar komt de hoop op onze ziel, in onze ziel uit voort. Als we als een zaaiende landman over deze aarde gaan, gemeenschap hebbende met dat gezaaide tarwegraan. Ook moet ik duidelijker spreken, als we in onze ellende, als we in ons kruis dragen, de kruisdragende Christus mogen ontmoeten. En als we in ons wenend gaan, de wenende borg mogen aanschouwen. Dan krijgen we hoop dat ons wenen eens veranderen zal in lachen. En dat ons met moeite en met zorg al wenende gaan over de akker van deze wereld eens veranderd zal worden. En dat we met gejuich zullen mogen wederkeren onze schoven dragen in de schuur gemeenschap. Met dit gestorven tarwegraan. Ja, nu is hij als een tarwegraan in de aarde gestorven. maar hij is ook opgestaan. De aarde heeft hem niet kunnen houden. Oh, het was nacht, het was donker, het was wintertijd. Zo koud, dat zelfs het hart van God versteende. Mag ik het zo eens zeggen? Toen zijn eigen tarwegraaf in de aarde werd nedergeworpen en God hem geen antwoord meer gaf, maar hij zijn kruis droeg, geheel alleen. Maar aan die wintertijd is een einde gekomen. Oh, zo koud wordt het voor ons nooit meer. Nooit meer. Dat heeft hij alleen geleden. Dat heeft hij als burg geleden. Daarin kunnen we zijn voetstappen niet drukken. Zo donker wordt de nacht voor ons nooit meer. Zo lang zal het voor ons nooit meer duren. Hij in het gerichte Gods bestaan. Omdat wij nimmer meer in het gerichte Gods komen zullen. Hij is opgestaan. Als die gestorven is in de aarde, is die opgestaan. Op paasmorgen. Wanneer de zon door hemelswolken heen breekt, dan komt dit onsterfelijke graf uit de aarde voort. En God heeft het beloofd. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal die zaad zien. Als die in de aarde gestorven is, dan zal die opstaan. En dan zal die een volle oogst meevoeren naar de eeuwige korenschuren. Kom, wie heeft hem lief? Wie begeert hem te dienen? Wiens hart breekt onder zijn lijn? Wie heeft een innerlijke behoefte om onder zijn vleugelen te schuilen? Voor wie is hij het een en al geworden? O gelukkige zaais, dan moogt ge hier wenende gaan. Al zaaiende, al gaande, al wenende. Maar dan heeft de Heere beloofd. Maar voorzeker, zal hij met gejuich wederkomen. Dragende zijn schoof, dat is voor hem waar geworden. Zie maar, straks gaat hij op van de top van de olijfberg. En dan vallen alle hemelkoren in. Wanneer de poorten zich ontsluiten en de eeuwige deuren zich verheffen, dan gaat het reine tarwegraan de hemelschuur binnen. Maar hij heeft ons niet verlaten, want hij heeft gezegd, ziet, ik ben met u weer. Al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. O, dit is de troost op onze dankdag. De zaaitijd is nog niet aan het eind. De tijd van de oogst is nog niet gekomen, maar de akkers rijpen wel. Ze rijpen wel. Ja, hier en daar gaan de halmen zich reeds buigen. Met het rijpe graan. Straks hoort men het bevel van de landman. Zend u een scherpe sikkel. Want de oogst der aarde is rijp. Oh, wat rijp. Wanneer we gerijpt zijn. Door zon. Door regen. Door winter en zomer. Door vroege en spaderegen. Wanneer de halm zich naar de aarde gaat buigen. Zwaar van het koren, wanneer onze ziel een innerlijke behoefte verkrijgt om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat is zeer verre het beste. Als we van deze aarde wegsterven en onze hoop op God gevestigd wordt, dan duurt het niet lang meer. Die boodschap, zend u een sikkel, want de oogst der aarde is rijk geworden. O, dat mogen voor de druiftrossen vreselijk zijn, want zij zullen geworpen worden. In de wijnpersbak van Gods toorn. Maar dat is voor alle koren aan. Voor al degenen die buigen. Onder die zonne der gerechtigheid zo heerlijk. Zo schoon. Zo goddelijk heerlijk. Te mogen worden afgemaakt. Verlost te mogen worden van een lichaam der zon. En des doods. Verlost van het stro. Verlost van de halm. Verlost van het kaf. Verlost van ons eigen ik. Als een rein tarwegraan. In die hemelschuur geborgen te mogen worden. Daar waar hij voor ons is ingegaan, geliefden. Dat is het begin van de eeuwige dankdag. Waarop nooit de middag meer volgen zal. Is uw hart bereid om zo God te ontmoeten. Wanneer vannacht de stem van God ook in uw hart klinken zal. Wanneer God de maaier opdracht geeft. Om met zijn scherpe sikkel de halm van uw leven af te maaien. Zult ge dan uw wens verkrijgen? Verlangt uw ziel daarnaar? Nee, ik vraag niet of dat u naar de dood verlangt. Dat is onnatuurlijk. Daar verlangt niemand naar. Maar ik vraag of dat u naar het leven verlangt. Naar God. Naar zijn gemeenschap. Naar het zitten met hem in zijn troon. Is ook de tijd tussen middag en dankdag daartoe dienstbaar geweest in uw leven? Kent u dat met tranen zaaien? Al gaande. En weet u wat dat is? Uzelf te verliezen. Maar dan toch te verliezen op hoop. in het geloof te verliezen dat hij u ter halen in zijn fles vergaat en uw naam op zijn rol geschreven heeft. Toch op hoop te zijn voor uzelf, voor Gods kerk, voor Gods kerk, voor uw gezin, voor uw kinderen. Op hoop dat hij zijn verbond zal voetblad, dat hij met zijn gemeente zal zijn ook in de wintertijd. Dat hij door storm gedruist, dat hij door onweder, door hagelbuien, door zomer en wind zijn gemeente niet begeven zal. Dat hij met ons zijn zal, ook in het komende jaargetij. Dan is uw zaaien niet te vergeefs. Dan is uw gaan niet te vergeefs. Dan moogt ge hier misschien wel eens zeggen, Heer, zou er dan nooit iets van terechtkomen? Al gaande staan, moeitevol, telkens weer opnieuw. Dan zijn er misschien wel onder ons die zeggen, ah, ik ben al zo dikwijls in de kerk geweest. Ik heb al zo menigmaal gevraagd, Heer, hoor toch mijn stem. En verlos me toch uit al mijn benauwdheid. Ik heb al zo dikwijls mijn knieën gebogen. Maar luister eens, al gaande en wenende. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. God heeft het beloofd. Maar voorzien zal hij met gejuich wederkomen. Dragende zijn schoof. De schoven dragen. In de schuur, dat komt straks. Aan het eind van uw levensbad. Ja, misschien heb u al wat van die schoven mogen dragen. Misschien heb u de vrucht van uw zaaien wel mogen bemerken. In uw kinderen, in uw familie, in uw eigen leven. Misschien zijn er wel door die door u toedoen de Heere zijn gaan vragen. De Heere zijn gaan zoeken. Ach kom, wij die in het natuurlijke niet ontoerekeningsvatbaar geacht willen worden. Wij die in het natuurlijke vroeg opstaan en laat opblijven. Wij die in het natuurlijke de tijd waarnemen om de akker te gaan bezaaien. Laat ons dan in het geestelijke geen imbecielen zijn. Laat ons dan in het geestelijke wakker zijn om te doen wat de landman in het natuurlijke doet. De tijd uitkopen terwijl de dagen boos zijn. De Heere zoeken terwijl dat hij nog te vinden is. Hopen op dat goddelijk woord. U nederwerpen op zijn onveranderlijk getuigenis. Bidden, zaaien, zoeken, algaande en leven. En dan heeft de Heere hier in het leven het reeds wel gemaakt. Met al degenen die zijn naam beminnen. Wat is het dan groot als de koren sprietjes gezien worden? Wat is het dan groot als dat woord vrucht gaat dragen? Als het gebed vermenigvuldigd wordt? Als het zoeken des Heren naar den Heren ernst wordt? Als het sterven aan de zonde en aan de wereld steeds meer en meer in ons hart geopenbaard wordt? Als de gemeenschap met dat reine tarwegraan steeds meer beoefend wordt? Ja, dan kunnen we hier met hem sterven. Maar dan wordt ook in de gemeenschap met die stervende de hoop zo sterk. En het verlangen zo levendig om nou ook, net als hij, in die grote schuur te worden binnenvergaan. Om bij hem te mogen zijn als een rein tarwegraan. Ontdaan van het kaf, ontdaan van ons ik, ontdaan van de zon, ontdaan van alles wat hier God mishaagt. Om dan eeuwiglijk dat nieuwe lied van de gerijpte oogst. Van de zegeningen van deze verbondsgod te mogen zingen. Zittende met Christus in de troon zijn spaars. Hoop dan op den Heer. Gij vroom. Is Israël in nood. Daar zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op uw gebeden. Gans Israël eens vrij. Want hij heeft het beloofd. En die met tranen zijn. Die zullen met gejuich maken. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en weende. Maar voorzeker zal hij met gejuich wederkeren, dragende zijn schoof aan. De Heere, breng u het als uw tarwegraan in de akker van ons hart. Stel het vruchtbaar tot onze eeuwige zaligheid. Tot de komst van uw rijk. Daar is ook een zaaien in het vlees. Een zaaien met blijdschap. Een zaaien zeggende laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen sterven wij. Maar zulk zaaien zal zijn tot eeuwige oneer. De oogst daarvan zal storm zijn. Dat heb u gezegd. Die wind zaait zal storm oogsten. Maar er is ook een zaaien alleen. En zaaien in de geest. En daar heb u van gezegd. Die zullen maaien het eeuwige leven. Eeuwig bij God. Eeuwig in de korenschuur. En dat voor zulke, o God. Uw naam komt de dank toe, de lof, de eeuwige aanbidding, omdat u al wenende gezaaid hebt, uw zoon niet gespaard, maar hem overgegeven tot een rantsoen voor zondaar. In de gemeenschap met hem kunnen we het leven aan, kunnen we wenende zaaien, hopende op de oogsttijd, op de grote dankdag, want u hebt het beloofd en u zult nooit laten varen het werk uw handen. Ga zo met ons de toekomst in, van dankdag tot biddag. Bereid ons voor die grote oogstdag der aarde, dat we de dag des doods maar niet al te ver van ons zouden stellen, maar dat we dagelijks leefden in het besef. Nu kan de stem gehoord worden. Zend u een sikkel, want de oogst der aarde is rijp geworden. Houd ons dicht bij u. Gedenk ons ook als uw gemeente. Gedenk ons als raad van uw gemeente. De broeders, ouderlingen en diakenen. Ook hem die ziek is. Sterk hem. Schraag hem. Bij het klimmen zijn er jaren. Geef dat de arbeider liefde vruchtbaar gesteld werd. Ook in het komende jaarseizoen. Ga met ons naar onze woning. Leid ons over de onveilige wegen. Breng ons naar huis. Nu naar deze aardse woning. Straks aan het eind van onze levensbaan. Naar de korenschuur hierboven. Amen. Psalm 126, derde vers, is onze slotzang. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al maar. Hij zal zonder rampen te schromen, eerlang met blijdschap wederkomen. En met gejuich ter goeder uur, zijn schoven dragen in de schuur. Het is het laatste vers van Psalm 126. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.